visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
De beste zorg is geen zorg. Daarvoor is veel meer preventie nodig. Maar er zijn nogal wat factoren die een negatieve of positieve invloed hebben op onze gezondheid. Natuurlijk onze leefstijl, gezond eten en voldoende bewegen. Maar denk ook aan de luchtkwaliteit en iets als schuldenproblematiek. Om achter alle factoren te komen en in hoeverre die invloed hebben, is heel veel data nodig. Big data. Waar haal je die gegevens vandaan en hoe organiseer je dat? Met wie moet je samenwerken en hoe blijft onze privacy beschermd? Ik heb twee experts voor je uitgenodigd. Ildo Bouwman is de gast, senior scientist en programmaleider Digital Health bij TNO. En professor Nico van Meteren, hoogleraar perioperatieve gezondheid aan de Erasmus MC. En algemeen directeur van de topsector Life Sciences and Health. Nico en Ildo, leuk dat jullie er zijn. Ja, toen ik me ging voorbereiden op dit onderwerp dacht ik, alles wat onze gezondheid kan beïnvloeden. Gaan we het echt daarover hebben, Ildo? Alles? Want dat is zoveel.
Dat is enorm veel. En dat maakt het ook lastig. Hè? Je introduceert het heel mooi. Als je het over preventie hebt, gaat het in die breedte. Als we echt over na willen denken, moeten we daar wel in die breedte denken. Want dat zijn echt allemaal factoren die uiteindelijk een hele belangrijke bijdrage leveren.
Ja, nou, de meest logische zijn natuurlijk je leefstijl. Hè? Daar hebben we natuurlijk ook heel veel over in de TNO-podcast en andere podcasts die we maken. Maar laten we eens een paar noemen waar we misschien niet zo snel aan denken.
Nee, je noemde het al, hè, die schuldenproblematiek. Ik vind het altijd een hele moeilijke om daarover na te denken hoe je dat moet aanpakken. Want je kunt iemand wel gaan vertellen dat hij aan zijn leefstijl moet werken als hij zwaar in de schulden zit. Maar dat is het kleinste probleem op dat moment. En als je dus in die situatie zit, moet je echt afvragen hoe help je iemand het meest om toch die gezonde leefstijl of die aanpassingen te kunnen doen.
Ja.
En dan ook nog rekening houden met privacy. Want het gaat dan inmiddels wel over hele sensitieve data. Dus ja, dat vind ik een mooie uitdaging om dat goed te doen.
Nico, iets wat onze gezondheid beïnvloedt waar we niet zo snel aan zouden denken?
Nou ja, jij noemde net eventjes het meest logisch is de leefstijl. Maar het meest logische voor mij vormt in ieder geval de leefomgeving.
Aha.
De leefomgeving is denk ik dominant belangrijk in onze leefstijl. En dus ook in onze gezondheid.
Maar dat is nogal groot ook, de leefomgeving, hè?
Het is enerzijds kan je het groot opvatten, maar je kan het ook heel klein zien. In die zin dat de directe leefomgeving van jou, van mij, van Ildo, is eigenlijk beslissend voor hoe je opgroeit, hoe gezond je bent, wat je opleiding wordt, wat je inkomen wordt, et cetera. Dus het is ook heel dichtbij. En wat mij betreft dan ook wel weer heel klein te bedenken. Want ik ben wel heel erg op zoek naar. We hebben het altijd over preventie en leefstijl in de zin van ja, mensen eerst bewust maken. Maar preventie is echt een kwestie van onbewust gedrag.
Okay.
Preventie is als je omgeving goed is en je uitnodigt per ongeluk of misschien wel expres voor het goede gedrag, oftewel je goede leefstijl. Daar is heel veel winst in behaald de afgelopen 150 jaar en daar is nog heel veel winst in te behalen. Ik refereer even naar waar jij in het begin ook al op kwam, luchtkwaliteit. Haal de fijnstofproblematiek uit de lucht, hè, door andere auto's. En we hebben er zo 3 maanden levensverwachting bij waarschijnlijk. Oh, wow. In heel Nederland. Dat doet de gezondheidszorg dus helemaal niks aan. Dat doen we door een andere energiebron te gebruiken.
En je noemde ook al even, hè, waar je opgroeit, waar in wat voor gezin je geboren wordt. Ja. Wat je te eten krijgt als je klein bent. Dat heeft ook al heel veel invloed. Dus daar moeten we ook over nadenken als we het over preventie hebben.
Ja. Eigenlijk is je postcode voorspelt je levensloop voor een groot deel. En dan moet je denken echt aan een wijk, een buurt, waarin een goede school, de voorzieningen wat betreft voeding, sport, bewegen, allemaal zo zijn dat het uitnodigt gewoon om op de fiets te gaan, het juiste te kopen en ook hoogopgeleid te zijn of hoogopgeleid te raken, et cetera. Dus ja, het is heel dichtbij en het is wat dat betreft vrij klein te bezien.
Ja, en als het zo breed is, hoe denk je dan na over preventie? Want we kunnen niet alles doen, zeker niet alles tegelijk doen. Dus Hoe denk je daar op een slimme manier over na waar je dan op in moet zetten?
Nou, dat zijn dus die systemische vraagstukken die je nu eigenlijk stelt. Hè? Van waar in het systeem, waaraan moet je, aan welk knop moet je draaien om het grootste effect te hebben? En dat is ook een datavraagstuk waar je het nu over hebt. Dus deels weten we het, zoals Nico het al heel mooi aangeeft, waar de grote knoppen zitten, zou ik maar zeggen. De kleinere knoppen zijn we echt nog aan het uitzoeken. En hoe meer informatie, hoe meer data je beschikbaar hebt, hoe beter je dat ook kunt uitvinden waar die knoppen zitten. Maar helemaal eens met Nico, een aantal van die knoppen weten we. Zijn nog steeds lastig om aan te passen. Ook om mensen te overtuigen dat die grote knoppen er zitten. En ook daar speelt data wel meer een rol. Als je kunt laten zien, dit gebeurt er als je dit doet. Gebeurt het ook makkelijker. Dus ja, toch weer terug naar het punt. Hoe krijgen we die data beschikbaar?
Ja, maar die fijnstof is er dus één. Eén die grote invloed heeft. Wat is een andere van je zegt van, nou ja, daar ligt eigenlijk een grote kans zonder dat we iedereen naar de sportschool hoeven te krijgen om er toch voor te zorgen dat we flinke gezondheidswinst hebben?
Nou, ik vond het heel grappig. Ja. Nico gaf even aan dat bewegen, hè, op de fiets stappen. Eentje die we eigenlijk weer terug zouden moeten draaien van een verandering die we afgelopen 10 jaar hebben gezien, is de elektrische fiets bij pubers. Dat is eigenlijk een soort bewegingsarmoede die nu optreedt. Ik bedoel, 20 jaar geleden vond niemand het gek als een kind in zijn puberteit 10 kilometer naar zijn school fietste. En nu moet dat met de elektrische fiets. Dat is natuurlijk echt zonde. Ja. Dat is een gemiste kans wat mij betreft.
Ja, ja, nee, ik weet er alles van. Ik heb dat jarenlang gedaan vroeger. En dan hoef je niet meer naar de sportschool, kan ik je zeggen. Ja. Is er nog eentje? Ik wil
er nog eentje hebben. En gelukkig is daar ook steeds meer aandacht voor, zowel in de politiek als in de samenleving. En Yilda noemde dat al eventjes, hè, het armoedebeleid. Het is echt dramatisch. Als je geen geld hebt, dan heb je echt wel heel veel zorgen. Zeker als je nog een gezin hebt en anderen in jouw gezin die je moet zien te voeden en te zien helpen opgroeien. Ja, dat is de schuldenproblematiek. De last die je hebt om constant achter geld aan te moeten om je in je eerste levensbehoeften te voorzien. Dat zijn echt dramatische dingen voor gezinnen, voor mensen die op zichzelf wonen. Dus die hele armoedeproblematiek, als we die kunnen helpen, verhelpen, hè? Ja, dan zijn we een heel stuk verder, ook met wat betreft preventie.
Ja, want ik heb, nou, je gaf het zelf al aan, hè? Je postcode bepaalt voor een groot gedeelte toch ook hoe jouw gezondheidslevensloper eigenlijk uitziet.
Exact.
En dit is daar een factor van. Hè?
Ja, dan is het daar dus wel spannend hoe de politiek daar straks verder mee om zal gaan. En hoe we dat ook als samenleving ook adopteren, hoe de politiek daarmee omgaat. En daar heb je wel steeds het probleem van preventie. Het wordt al snel betutteling genoemd. Maar ja, ik denk dat we hier een kijk, we hebben solidariteit in het zorgstelsel met de verzekeringen. Misschien moeten we ook eens kijken naar solidariteit in het preventieverhaal. Want daarin hebben we ook voor en met elkaar te zorgen.
Ja, ik moest er toevallig vanochtend aan denken toen ik mijn salade ging halen bij de benzinepomp. Ja, die hebben ze daar tegenwoordig. Dus dat is op zich dat is een streepje vooruit. Maar ik stond bij de kassa en ik keek om me heen. En ik had zoveel. Ik had best een beetje trek al. En er waren zoveel verleidingen aan alles wat slecht is. Van gevulde koeken tot croissants tot chocola. En toen dacht ik, ja, hier zit het ook in, toch? Mm-hmm. Het zit ook gewoon in dat je, weet ik veel, oogdruppels bij de kruidvat gaat halen. En dat je bij de kassa staat. En dat je gewoon langs rekken vol met chocola moet.
Ja.
Hoe worden dingen aangeboden? Hoe worden ze aangereikt? Wat wordt er vermarkt?
Ja, wat zijn de verleidingen? Maar hier geldt ook wel, hè, hoe ben je zelf opgevoed? In welke context heb je scholing, et cetera? Want de omgeving, zoals hier op het Centraal Station in Utrecht, hè, of op Hilversum, daar staan dan toch weer allerlei verleidingen heel dichtbij. Maar dat zijn maar hele kleine momenten. Maar als je die momenten maar constant aan elkaar schakelt, ja, dan wordt het wel heel erg lastig om ook de juiste goede keuzes te maken. En dan wordt constant word je gevraagd om bewuste keuzes te maken. Terwijl juist die onbewuste, nou zou ik niet eens willen keuzes noemen, maar dat geleiden van je onbewuste gedrag, dat is de afgelopen 115 jaar gebleken. Dat is zo belangrijk gebleken. Niemand denkt meer na over, ik moet schoon drinkwater hebben en waar haal ik dat vandaan? Dat zijn onbewuste zaken en dat zou je ook in retrospect kunnen zeggen, ja, betutteling. Ik zorg wel zelf voor mijn drinkwater, waar ik dat dan ook vandaan haal. Ja, dan hebben we gelukkig niet voor gekozen 100 jaar terug.
Nee, en de riolering en noem ze maar op. Exact, alles wat heel exact. Veel
dus
hè, onbewust, wat we niet normaal vinden.
Onbewuste gedragingen.
Ja. Ildou, de invloed van preventie op het zorgsysteem. Hè? Want nou ja, een van de grote vragen waar we met z'n allen tegenaan lopen is dat het zorgsysteem wat we hebben, waar we heel blij mee zijn, onbetaalbaar begint te worden. Welke rol kan preventie daarin spelen?
Op verschillende manieren. Ten eerste gewoon het voorkomen van ziek worden. Hè? De dingen die we net bespraken, als mensen gewoon beter hun leefomgeving onder controle hebben, dan is er gewoon, dan zijn er verschillende ziektes die gewoon niet of later optreden. Dat is wat we noemen primaire preventie. Maar ook op het moment dat mensen al ziek zijn, kun je het weer terugbrengen naar een gezonde situatie door middel van leefstijl of het aanpassen van de leefomgeving. Maar ook uiteindelijk het voorkomen van erger worden van een ziekte is preventie ook heel belangrijk. Dus het aantal contactmomenten dat nodig is tussen burgers en zorgprofessionals neemt af als preventie op al die lagen goed gaat worden toegepast. En daarmee wordt het meer betaalbaar.
Ja, en dan kan ik me, nu gaven jullie zelf al aan, hè. Eigenlijk moeten we dat nog steeds bewijzen. Ook al kan iedereen natuurlijk bedenken, ja, natuurlijk werkt dat zo. Alleen dan is de vraag altijd, ja, hoeveel dan? En hoeveel precies? En hoeveel moeten we investeren? En wat levert het dan op? En dan krijg je dat soort vragen. Welke rol kan data daarin spelen?
Als we het echt kunnen bewijzen, want de vraag ook, je gaf net al aan, Nico, van die solidariteit, dus het gaat ook om betaling uiteindelijk, netto onderaan de streep. Wat in Nederland wordt betaald aan zorg, is datgene wat bewezen effectief is. Dat hebben we natuurlijk voor preventie heel vaak inderdaad, zoals je al aangeeft, niet gedaan. Dus als we data beschikbaar hebben, kunnen we de effectiviteit van preventie aantonen. Dan is nog steeds de vraag, moet het uit de zorgpot of uit andere potten? Maar dan kunnen we ook aantonen wat de relatieve kosten zijn ten opzichte van wat het nu kost in de zorg. Ook daar zijn goede schattingen van gedaan, maar blijven schattingen zolang we het niet echt in data kunnen uitrekenen. Met data kunnen uitrekenen.
Ja. En Nico, waar hebben we data nog meer voor nodig? Want dat is een beetje het nieuwe goud, wordt altijd gezegd. Als je kijkt naar die rol van preventie in ons gezondheidssysteem.
Nou, ik denk dat het sowieso goed is om vast te blijven houden dat we proberen om evidence te leggen onder onze beleidskeuzes en onze beleidsbeslissingen. En daar kan data heel erg bij helpen door te laten zien vanuit, er is in Nederland waanzinnig veel data, hè, van allerlei aard en omvang. Om te laten zien dat wanneer je die data goed met elkaar kan combineren, om dan te laten zien, zowel aan de samenleving, ook op heel klein niveau, hè, aan mensen, aan individuen, als aan het beleid, maar vooral ook aan de politiek, wat we nu kunnen vanuit die data en wat we ook in historisch perspectief kunnen of hadden gekund als we dat dan al hadden gehad. Ja, dan denk ik dat we een enorme slag maken om iedereen te informeren op zijn of haar eigen niveau en op basis van zijn of haar eigen belangstelling. Dus het gaat er om heel veel data te collectiveren. En dat hoeft niet door ze allemaal bijeen te brengen. Maar daar kan Ildou veel meer van vertellen. Hè. Door datastations in heel de samenleving te bezoeken. En daar conclusies uit te halen. En die met elkaar te confronteren. En daar een wat groter conclusie richting beleid en politiek te voeren. Tot en met die conclusies ook weer te individualiseren. Naar personen toe.
Ja.
Zodat je langzaamaan. Moet je maar eens proberen. Glenn, Ildou en ik hebben dat regelmatig ook aan de hand. Hè. Probeer maar eens al je gezondheidsdata van je tandarts, je fysiotherapeut, de apotheek, het ziekenhuis, je huisarts, om die bij elkaar te brengen en daar een soort beeld van te krijgen. Nou, dat zal niet meevallen. En dat is echt wel, hè, we zeggen tegen iedereen eigenlijk van, ja, je moet gezond gedrag vertonen. Nou, dat gezonde gedrag laat je dan liefst ook een beetje geïnformeerd gezond gedrag laten zijn. Nou, dat wordt een enorme uitdaging om die gezondheidsdata voor dat individu bij elkaar te brengen en daar chocola van te kunnen maken. En ook om daarop te acteren in dat stukje van je bewuste gedrag wat je overdag ook nog wel eens hebt.
Ja, ja, en dan tel er nog eens even bij op dat je, wil je echt iets over de preventie kunnen zeggen, heb je dus de data nodig van al die verschillende onderwerpen en vraagstukken die we al de revue hebben laten passeren en al die andere die we nog niet besproken hebben. Dus je zult iets moeten weten over de schuldenproblematiek van mensen. Hebben ze dat wel of hebben ze dat niet? Over de plek waar ze geboren zijn, hoe ze opgevoed zijn, wat ze mee hebben gekregen aan kookvaardigheden bijvoorbeeld. Hè. Kun je een gezonde maaltijd bereiden? Heb je dat ooit geleerd of niet? Dat schijnt ook wel een groot vraagstuk te zijn. Hoe ga je al die bronnen vinden en waar al data wordt vastgelegd hier dan?
Deels is die data. Ik bedoel, dus de voorbeelden die je als laatste noemt, het wat heb je geleerd aan koken, die hebben we in feite nog niet eens. Hè? Heel veel data ligt heel verdeeld. Er zit ongelooflijk veel data in je telefoon. En Nico gaf er net al even aan van het is heel ingewikkeld. Aan de andere kant denk ik dat Google en Facebook van een hoop Nederlanders best wel een mooie schatting kan doen van hun gezondheid. Gewoon op alle informatie die mensen onbewust over het internet sturen. Maar er zit heel veel informatie in. Dat is juist wat meer de eigen gewoonte, de eigen manieren van omgaan met het internet. Kan heel veel informatie in zitten. Natuurlijk de klinische data, die staan bij je huisarts, bij je apotheek, zoals Nico al net noemde. Maar ook heel veel data staat bijvoorbeeld bij een organisatie als CBS, bij RIVM, bij GGD. Welke prikken heb je in het verleden gehad? Ja. Dus het is een enorme grote hoeveelheid informatie die deels echt op het niveau van het individu is vastgelegd. Soms op het niveau van een wijk. Soms nog meer op een hoger abstractieniveau. Maar dat zijn allemaal relevante datasets waar je iets uit kunt leren. En waarbij je dus mensen kunt gaan. En dan ga ik een woord gebruiken waar mensen wat wel heel spannend wordt, nutje. Want uiteindelijk zou je best wel ook via digitale technologie mensen kunnen stimuleren in dat gezond gedrag. Dan wordt het wel onbewust. Maar dan wordt het spannend, want dat wil je dat? Nou, dat is denk ik ook een vraag die je moet stellen. Moet je niet zomaar gaan doen. Mm-hmm. Maar we worden de hele dag genudged.
Ik wou net zeggen, dat gebeurt toch wel, toch?
Precies.
Als je daar bij die, tenminste ik wel, als ik bij die benzinepomp sta, dan word ik genudged om een nuts te kopen, bijvoorbeeld.
Ja.
En nou zie ik al die data voor me. Hè? Dat zijn allemaal op allerlei plekken is er data. Van mijn telefoon tot bij Google, tot bij mijn huisarts. En is het uitdagende natuurlijk dat je, als je daar allemaal toegang toe hebt, dan kan je de meest spannende vragen stellen. Bijvoorbeeld in hoeverre heeft de luchtkwaliteit, de plek waar ik woon of gewoond heb, te maken met misschien wel de ademhalingsproblemen die mijn huisarts weet dat ik ze heb. Hoe ga je dat doen? Moet alles op een hoop en moet daar een soort van hele grote schatkist omheen en met een hele grote schatkistbewaarder erbij die wel zeker weet dat we het allemaal voorzichtig doen? Is dat nodig?
Ik ben daar geen voorstander van. Ik heb altijd gezegd als dat gebeurt, dan word ik spontaan ethisch hacker. Ik ben niet zo'n goede hacker, ik zal het eerlijk toegeven. Maar ik denk dat dat een te grote honeypot wordt. Dat wordt te leuk om te hacken. Dus ik denk dat dat te veel risico met zich meebrengt. En het is ook niet meer nodig. We hebben goede technieken om die data op de plek te laten waar ze zijn. En op een manier daarover vragen aan te stellen aan die data. Zodat er geen datalekkage optreedt. Dus dat alleen de uitkomst wordt gedeeld met het onderzoek. Maar geen individuele data. En dat is wat mij betreft de weg die we zouden moeten inslaan. Waar we gewoon goed zorgen dat de techniek zorgt dat de data goed beschermd wordt. Dat we met elkaar afspreken onder welke voorwaarden die data beschikbaar zijn. Hoe lang en dergelijke. En dat het dus ook technisch meteen wordt afgedekt. Dat het niet op een andere manier kan worden gebruikt. Dus dat er eigenlijk een ethiek al in het geheel zit beklonken.
Kun je een voorbeeld geven, Hilda? Hoe ziet dat eruit? Want ik zit maar te bedenken, je woont ergens bij IJmuiden in de buurt. Er schijnt een grote fabriek te staan. Nou, dat weten we allemaal nog niet precies op wat voor effecten dat dan heeft. Maar dat het niet zo heel gezond is, lijkt iedereen wel duidelijk. Maar dat wil je nu ook dan gaan onderzoeken zonder dat je daar gedoe krijgt met de privacy.
Ja, dus dat betekent bijvoorbeeld dat er een vraag is. Wat is de relatie tussen het wonen in de omgeving van IJmuiden en het voorkomen van bijvoorbeeld astma zou een vraag kunnen zijn. Dat betekent dat je informatie moet hebben over die deeltjes die waar Nico het over had. Hoeveel deeltjes zitten er in de lucht? Hoeveel fijnstofdeeltjes? Maar ook dus klinische gegevens uit de dossiers. Nou, die klinische gegevens in de dossiers staat vaak bij de huisarts. En dat betekent dus dat er een soort treintje rijdt. Die rijdt eerst langs de informatie over de fijnstofdeeltjes. Die staat bijvoorbeeld bij het RIVM. Daar stel je de vraag, voor welk postcodegebied is er zijn er hoeveel deeltjes? En vervolgens worden er verschillende huisartssystemen uitgevraagd van en voor deze postcodegebieden, hoeveel mensen hebben hier astma?
Aha.
Daar zit natuurlijk wel een vraag bij. Wil iemand dat? Iemand die daar zelf in het dossier staat. Dus ook de vraag, wat vinden we als maatschappij belangrijk en waartoe, tot wat voor vragen moet er sowieso toegang zijn? En voor welke vragen moet er toestemming worden gevraagd? Dat is een belangrijke vraag daarin.
Ja, maar in principe vraag je dus welke mensen hebben er astma en die krijgen ze niet terug, Jan, Piet, Cornel,
nee,
maar die stuurt terug 16.
16 voor dit postcodegebied en 24 voor dat postcodegebied.
Ja. Okay.
Dus dan heb je een aggregatie en het systeem heeft dus al ingeregeld dat als je te fijn master gaat maken, je vraagt niet om postcodegebied, maar je vraagt om een specifiek postcode, dan zegt hij dat mag niet. Om dus echt dat privacy by design helemaal te implementeren, dat het niet mogelijk is om vragen te stellen die we ethisch gewoon niet netjes vinden.
Nee. En Nico, kunnen we daar ook naartoe? Hè? Want we beschermen natuurlijk heel veel mensen voor hun privacy, wat goed is. Ik krijg zelf nooit de vraag, tenminste niet bewust, van wil je dit delen met deze organisatie? Jij krijgt het wel van Google en zo. Maar ja, als je dan nee zegt, dan kan je niks meer in het leven. Maar niet van een organisatie die er iets goeds mee wil doen. Die zegt, goh, zou je je gegevens willen delen met bijvoorbeeld, weet ik veel, het kankerfonds. Of met onderzoek wat aan de Erasmus MC gedaan wordt. Ja, als ik gewoon via mijn DigiD of zo een appje krijg en ik zeg druk op ja of nee, dan zouden we er toch zijn?
Ik pakte hem er al even bij, Glenn. Ik denk, maar Yildo is daar echt de deskundige op. Ik denk dat het zo zou kunnen worden dat ik, want dit is ook een datastationnetje. Het zit vol, wat Yildo al zei, zit vol met data.
Ja.
Heel veel hebben hier toegang waar ik niet eens van weet. Maar ik zou het heel prettig vinden als dit mijn datastationnetje wordt met al mijn gegevens. En dat wanneer Yildo vanuit TNO of de overheid of mijn buurman iets wil weten, dat ik kan zeggen van ja, weet je, die data mag je met jouw treintje, met jouw algoritme van mij bezoeken. Je mag niet de data meenemen, maar je mag wel het antwoord uit mijn data meenemen om dat te voegen bij de rest van de antwoorden van mijn gezin of mijn buurt. En iedereen kan dan zelf beslissen aan de hand van zijn telefoon wie Glenn zijn treintje mag sturen of zijn algoritme, Yildo, RIVM, overheid. Maar dan ga ik het tenminste zelf over wie wel en wie niet. En dan heb je eigenlijk die connectie wat Yildo uitlegt, hè, over hoe kan je op geaggregeerd niveau kijken naar data, maar dan ook weer terug, hè, dat was die big picture, hoe kan je dat ook terugbrengen naar het individu? Ik kan namelijk dan straks zeggen, ja, je mag mijn data bezoeken met je algoritme. Maar dan wil ik wel terug van je horen wat je hebt gevonden en hoe ik dan misschien al in het gemiddelde of ten opzichte van de hele populatie in mijn wijk of in het land. Dan krijg je ook een soort wederkerigheid uit die data.
Ja, dan heb je er zelf ook wat aan.
Exact.
Ja. En nou hebben we het, ik probeer het al te visualiseren in mijn hoofd. Hè. Nou hebben we bijna oneindig veel plekken waar die data zit op heel veel verschillende onderwerpen. Ik weet dat we heel veel slimme mensen in Nederland hebben die zich hiermee bezighouden. Maar er zitten vaak natuurlijk hele bizarre combinaties tussen iets wat er gebeurt in je omgeving. Of wat er is of wat er niet is in je omgeving. En de winst voor je gezondheid. Ik heb ooit eens een onderzoek gelezen over de hoeveelheid groen in je buurt. Dus gewoon de hoeveelheid bomen en struiken. En dat dat blijkbaar invloed heeft op hoe gezond jij bent. Omdat dat groen, ja, dat nodigt uit tot iets. Wandelen, lopen, buiten, meer buiten zijn. Daar had ik zelf nooit aan gedacht. En natuurlijk denk je wel, ja, in het bos, maar niet in een stad als er drie bomen staan. Dat helpt schijnbaar al. Hoe ga je er nou voor zorgen dat dat soort gekke vragen eigenlijk, waar je dus niet heel lang over na moet denken en een voorstel moet schrijven en dan iedereen goedkeuring moet vragen, maar dat je dat toch uit die data kan halen?
Nou, we moeten hier wel even onderscheiden, want dat wil ik toch wel gezegd hebben. Er is een associatie tussen groen en gezondheid en er is een causale relatie.
Hè?
Een associatie is dat groene wijken vaak ook hoger opgeleide mensen hebben, betere omstandigheden wat betreft voeding, sport en bewegen. En ja, daar staat ook meer groen. En ja, daar zijn de mensen ook meer gezond en worden ouder, en et cetera.
Maar dat je ook kunnen kijken wat voor auto's er ze hadden gestaan, dan had je ook een verband gevonden.
Exact, dat zijn namelijk ook de wijken die waarschijnlijk straks, of misschien nu al, meer elektrische auto's zal hebben. En nou zo kan ik een heleboel noemen dat er een associatie is, zeker. En er zit ook iets van een licht kausaal verband. Hè. Groen maakt je vaak toch wat meer happy en verleidt je meer tot naar buiten gaan. En zeker als het ook nog eens een keertje mooi weer is dan helemaal. En daarbij voor de toekomst, hè, groen beschermt tegen allerlei klimaatproblematiek. Dus ook voor de toekomst is het goed om groene wijken te creëren. Maar nu terug naar jouw vraag. Hè, hoe gaan we dan daar invloed op hebben aan de hand van data? Daar is nou juist de wetenschap voor. Daar is een TNO, de UMC's, de hogescholen, al die mensen die echt kunnen kijken van wat is nou dat typische kenmerk van groen, wat het toe doet voor mensen, in welke condities. En daar is het hele mooie misschien zelfs dat wanneer je echt kijkt in groeperingen van de bevolking die het minder goed hebben, daar zitten ook altijd mensen die het weer vanuit die slechte positie toch ook goed hebben gedaan of goed kunnen.
Daar wil je eigenlijk ook
kan
van leren.
Kan je daarvan leren en kan je daarvan de beleidsmakers, de politiek informeren. Hé jongens, het is misschien een minder goede wijk. Maar als we nou dit en dat als eerste maatregel nemen, dan krijgen we tenminste ook op preventie, naast gezondheid en zorg, solidariteit terug. Zorgen met elkaar voor elkaar.
Jodde, wat houdt ons tegen om dit heel veel te gaan doen? Want de nood is hoog, de vraag is er. De winst voor ons allemaal is groot. Why not, zou ik bijna zeggen.
Ja, dat is een goede vraag. Toch wel heel veel terughoudendheid bij verschillende partijen die datahouder zijn. Die echt bang zijn om die data beschikbaar te maken. Of zelf zeggen, ja, maar wij hebben die data eerst nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor onderzoeken. Van wij moeten eerst publiceren en dan komen de data wel eens beschikbaar. Deels ook, de voorinvestering is er. Dus er is ook echt wel een drempel voordat je daar bent. Hè. We hebben het over die grote diversiteit van die data. Die zijn zeker allemaal nog niet ontsloten. Dus je hebt eerst een voorinvestering nodig. En dan hebben we dus al nog niet bewezen dat preventie helpt. Dan moeten we eerst nog een voorinvestering doen. Dus het is een optelling van allerlei uitdagingen. Gelukkig worden er echt duidelijk stappen gezet. Er worden nu ook stappen gezet om data binnen de zorg wat beter beschikbaar te maken. Dus we gaan de goede kant op, zou ik maar zeggen. Maar we zijn er nog niet.
Nee. Nou, dan mag jij jij straks ook natuurlijk niet komen. Maar dan mag jij, Hilda, nu 10 jaar vooruit kijken naar het toekomstscenario wat wij graag willen. Dus het is gelukt, zou ik bijna zeggen.
Ja.
He, wat is er dan gelukt over 10 jaar?
Nou, ik zou willen beginnen bij het beleid. Nico gaf het al aan, beleid zou datagedreven moeten zijn. Ik zou het heel mooi vinden als we echt dat beleid voorrang geven waarvan we hebben laten zien aan de hand van data dat het effectief gaat zijn. Dus we kijken inderdaad naar die grote vraagstukken, ook naar die onzekere vraagstukken, zoals jij net heel mooi aangaf. Van we weten eigenlijk sommige relaties nog niet. Maar kunnen wij in de data nieuwe relaties vinden waarvan we zeggen, als we die aanpakken, combinaties soms ook daarvan, en dan gaat het werken. Dat is eigenlijk aan de beleidskant. Maar ook aan die persoonlijke gezondheidskant, dat ik noemde er straks al even het nutje, dat als ik dat wil, dat ik die telefoon die ik toch al de hele dag met me meedraag, maar op een positieve manier, nou ja, om jouw voorbeeld te nemen, dat mijn telefoon me helpt om inderdaad alleen die salade mee te nemen bij de bij het tankstation en niet ook die nuts mee te nemen. Dat zou erg mooi zijn.
Ja.
En we zitten toch aan die telefoon geplakt, dus laten we hem dan eens ten positieve gebruiken.
Dat ik sta bij die kassa en ik word verleid en dan krijg ik een berichtje en dan kijk en dan staat er niet doen.
En dan staat er, als je vervolgens wegloopt, wat goed gedaan.
Nou, dat zou mij helpen. Zeker. Ja, in die momenten van zwakte, dan is dat toch zeker fijn. Ja. Alright, dus beleid meer op data gestoeld. Ja. Dus keuzes maken op basis van daadwerkelijk onderzochte en bewezen verbanden. En natuurlijk naar de individu toe. Nico, wat zou je daaraan toe willen voegen?
Nou, ik vind het wel mooi dat, mijn droombeeld voegt zich wel bij dat wat Hilda betreft. Ik denk dat je daar nog iets aan toevoegen ook. Als je kijkt naar alle grote transities die de afgelopen 2000 jaar hebben plaatsgevonden, dan zie je daar vaak dat, zo heb ik dat geleerd van Bas van Bavel, Spinoza premie winnaar van 2019. Die kijkt naar economische transities door de historie heen. En wat ik van hem geleerd heb, is dat je daar veelal de overheid en de markt ziet dat die proberen die transitie te bewerkstelligen. En eigenlijk pas als echt de burger, oftewel mensen in hun rol van burger, echt zich als derde macht toevoegen, dat dan die transitie gaat lopen en ook tot een succes komt. En ik denk dus dat voor deze grote transitie van digitalisering hebben wij onszelf goed in te zetten en nodig. Geïnformeerd, wel overwogen en ook met dat toekomstbeeld van jongens, data is niet alleen het nieuwe goud voor de Googles, et cetera. Ja. En misschien een goed vaartuig voor de overheid en de politiek. Maar het is voornamelijk goed voor jezelf. Als je er zelf grip op hebt, houdt en ook in de toekomst houdt. En dat je je echt als collectief plaatst in dat machtsspel tussen overheid, de markt en de burgers.
Ja. Wat verwachten jullie dat er over 10 jaar dan anders is? We gebruiken die data voor het beleid. We gebruiken die data als individu. Waar zijn we dan ondertussen mee gestopt? Of wat mag er niet meer? Of wat wordt er juist heel erg gestimuleerd?
Nou, wat er niet meer mag, is wat mij betreft die onwetendheid die jij zelf al aangaf. Je hebt echt geen flauw idee waarvoor jouw data wordt gebruikt. Je krijgt er ook nooit feedback op. Ik denk dat dat heel goed zou zijn als dat veel inzichtelijker is, dat het duidelijk is wie heeft wanneer toegang tot de data en wat wordt erop geleerd. We hebben natuurlijk inderdaad de big tech, was er straks eventjes, kwam even op tafel. Ook daar moet het veel helderder zijn. Dus dat zijn voor mij de grote dingen die niet meer er zouden moeten zijn over 10 jaar.
Ja.
Ja, wat mij betreft...
Fijnstof weg.
Zeker. Ja, nee, wat mij betreft zijn dan die levenwereld en de systeemwereld zijn weer veel dichter bij elkaar gekomen. Hè, want die hebben toch wel behoorlijk wat afstand gekregen de afgelopen jaren. En dat betekent terug weer helemaal naar het begin. Ik heb zelf, jij hebt zelf, Hilda heeft zelf, iedereen heeft zelf zijn eigen stationnetje. Weet ook wat het belang daarvan is. En kan daar ook echt mee handelen om te zeggen, nou, daar doe ik graag aan mee. En
ja. Dit vind ik belangrijk.
En daar doe ik niet aan mee, want dat vind ik voor mij als privacy gevoelig. En dat wil ik niet. Nou, dat soort zeg maar echt democratisering en individualisering, hier in het positieve zin van het woord, individualisering van data en data beschikbaarheid en benutting, dat zou wat mij betreft een heel mooi toekomstbeeld zijn over 10 jaar. Maar wat mij betreft mag dat iets sneller.
Het gaat niet hard genoeg eigenlijk, dat is wat je zegt.
Nou ja, daar zit het wel echt de grootste uitdaging. Hè? Ik begrijp alle veelal uit onkunde of onwetendheid bestaande aversies tegen dataverkeer. Goed geïnformeerd, probeer echt te bezien dat die sociale innovatie, die transities, echt niet zich voegen naar de technologie. De technologie moet zich echt voegen naar die sociale wenselijkheid en sociale transities. Dus technologische innovatie en sociale innovatie hand in hand, waarbij we als samenleving en vooral als burgers nog steeds forse beslissingsbevoegdheid hebben erover.
Ja, zelf het roer in handen als burgers.
Ja, en ja. dat toch wel behoorlijk collectief. Want ik zou dat ook niet in mijn eentje precies kunnen zeggen, hoe hoog of hoe laag ik ook opgeleid ben. Het is best heel erg ingewikkeld. Laat je dus goed informeren en informeer de collectiviteit.
Mag ik daar nog iets? Ja, want dat vind ik een heel belangrijk punt wat Nico net maakt. Wat er vaak wordt gezegd op het moment van inderdaad, als je het beslisrecht bij het individu neerlegt, van ja, maar dan krijg je waarschijnlijk ook een bias. Dat risico is er, dat bepaalde groepen gewoon niet willen. Maar die groepen kun je ook precies wat je zegt op een collectieve manier gaan benaderen en uitleggen wat het belang is. En ik geloof er echt in dat als je goed uitlegt waarom het ook voor hen van belang is, en ook dat is weer een datavraag, dan geef je ze ook iets terug. Je laat zien van, hey, jullie groep is ondergerepresenteerd, daardoor is het beleid niet op jullie toegespitst. Ik denk dat het een hele belangrijke boodschap is. Dan neem je mensen ook echt mee in beslissingen en laat je zien waarom het belangrijk is. Dus ook dat is weer een datavraag. Als je mensen laat zien, dit hebben wij allemaal nodig om ook jullie goed te bedienen. Dat is denk ik een heel belangrijk inzicht.
Ja, en misschien is daar wel een omkering van ons gedrag. Hè, hoogopgeleide wetenschappers, et cetera. Is een kleine correctie op wat Jilda net zei. Hè, neem ze mee met ons. Nee, wij moeten mee met hun. Oftewel, niet meer constant out of the box te denken. Hè, dat doen we met z'n allen zo graag. Maar in godsnaam, ga in de box. Leer, observeer. Probeer echt te begrijpen wat mensen in alle uithoeken van de samenleving, wat hun beweegt en hoe je hun kan helpen, in plaats van in mooie gebouwen allerlei praatjes onderling te hebben. Het met elkaar heel erg eens te zijn. En vervolgens toch eigenlijk ook de burgers, zeker in de minder goede situatie, om die maar een beetje aan hun lot over te laten en daarover te praten. Dus get in the box.
Get into the box. Hartstikke goed. Ik dank jullie zeer. Ik vond het verhelderend. Er ligt een prachtige toekomst. Maar er moet wel het een en ander gebeuren. Dat is een beetje mijn afdronk van deze podcast. Dank je wel. Nieke van Meteren. Onder meer van het Erasmus MC. En Jilda Bouwman van TNO. Dank jullie wel. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren.
Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.